Goed, we gaan vanavond met elkaar nadenken over het gekruisigde leven. En stel voor dat we met elkaar gaan lezen uit Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Vaak komen wij niet verder dan Romeinen 1 tot en met 5 en tot Romeinen 7. Hè. We mogen weten dat de Heer omwille van het offer van de Heer Jezus onze zonden vergeven wil. En dan komen we al snel in Romeinen 7 terecht, waar we uitroepen: ik ellendig mens. Maar er staat nog een hoofdstuk tussen, Romeinen 6. Een hoofdstuk, want als we dat door de Heilige Geest mogen verstaan, dat het ons hele geestelijke leven kan veranderen. Maar ook een pittig hoofdstuk, een moeilijk hoofdstuk. Maar we hebben gebeden om de Heilige Geest het voor ons vanavond wil openmaken, wil openbaren. Romeinen 6, vers 1 tot met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder worden? Volstrekt niet. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop, tot de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van leven wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de dood niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Maar dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Dat hij leeft, dat leeft hij goden. Alzo ook jullie. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Jezus Christus onze Heer. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, maar te gehoorzamen in de begeerten van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet de zonde tot wapenen van de ongerechtigheid of wetteloosheid, maar stelt uzelf goden ter beschikking. Als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. De vorige keer hebben wij met elkaar nagedacht over de vervulling door de Heilige Geest. We hebben met elkaar de uitwassen, de extremen besproken vanuit de Pinkstergemeente, de charismatische gemeente. We hebben gezien dat we in een gevaarlijke tijd leven, dat mensen naar voren kunnen komen, de handen opgelegd krijgen. En dat we daar gezegd hebben, jullie zijn vervuld met de Heilige Geest, maar wat is het grote gevolg? De levens veranderen niet van deze mensen, althans ik generaliseer. Maar over het algemeen veranderen de levens niet. We hebben gezien dat de gemeente uit Korinthe een charismatische gemeente was. Ze waren bezig met tongentaal en de bevrijdingsbediening. En ze waren bezig met geestesgaven. En toch zegt Paulus tegen deze gemeente in 1 Korinthe 3. Ik verlangde ernaar om tot jullie te spreken als tot geestelijke. Maar dat lukte niet. Ik moest tot jullie spreken als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. In datzelfde Bijbelboek zegt Paulus, ik wens niets anders te preken dan Jezus Christus en het kruis. En toen heb ik de vorige keer gezegd, waar gaat de Bijbelse visie op de vervulling door de Heilige Geest uiteen van de charismatische visie? Dat was die ene Engelse uitspraak die ik jullie doorgegeven. It's dangerous for God to empower an unbroken man. Het is gevaarlijk voor God om een ongebroken mens, iemand die niet gestorven is aan zichzelf, iemand die niet die negatieve zijde van het kruis is ondergaan, om die te vervullen door de Heilige Geest. Waarom? Omdat het er allemaal hoog moet en ik gerichtheid is. Er is een opgeklopt christenleven waarin ten diepste alles draait om jezelf, bij voorgangers, bij mensen binnen de gemeente. Het gaat allemaal om mezelf. En dan gebeurt nog wel eens dat dan van die mensen van de top van weleer in de van de top van weleer zo in de verwoesting storten, dat ze soms op de hoogtepunt van een carrière ineens in zonde vallen en hele bediening voorbij is. Dus geen vervulling door de Heilige Geest, zonder gebrokenheid, zonder sterven van het eigen ik, zonder het kruis. En daarom heeft Gerrit ook al gezegd, dat is een vierluik. We hebben eerst gezien, vorige keer, wat de vervulling door de Heilige Geest inhoudt. Jezus tot een levende werkelijkheid maken in ons leven, elke dag. Een levende realiteit, diep aan de binnenkant van ons hart. En hoe wordt Jezus een levende realiteit? Door de Heer Jezus in alle reële dingen te betrekken. In de kleinste dingen van het leven. En daarin te gehoorzamen. Vanavond gaan we nadenken over het kruis. De negatieve zijde. Wat het nou betekent, sterven van je eigen ik. Wat het nou betekent om als de tarwekorrel in de aarde te sterven, opdat we veel vrucht zouden voortbrengen. Vanavond gaan we nadenken wat het betekent om afstand te doen van onze rechten. Om onszelf te verloochenen. En dan heeft Gerrit het al gezegd, het gaat daar niet alleen om het negatieve, maar de volgende keer zullen we kijken naar het positieve zijn. Hoe de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en hoe hij door de kracht van de Heilige Geest ons wil laten wandelen, zegt Romeinen 6, in nieuwheid des levens. De Heer wil ons kracht geven. Niet alleen sterven, niet alleen negatief, maar ook positief, ook opstaan met Christus in een nieuw leven. En de laatste keer, vanaf vierluik gaan we nadenken wat het betekent om met Christus medegezet zijn in de hemel. Dat Gods kinderen, de gelovigen, mogen weten, hun geestelijke positie is alreeds in de hemel, in Christus. Nou, vanavond zijn we bij de tweede les. En ik moet heel eerlijk zijn dat Romeinen 6, ik denk ongeveer zo'n 5 tot 7 jaar gesloten is geweest, ondanks het feit dat ik de Heer Jezus al nog ken. En zo kan jij hier vanavond ook zitten. Dat je mag weten dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dat je mag weten dat je hem toebehoort, maar dat je Romeinen 6 nog niet verstaat. En daarom hebben wij de Heilige Geest nodig. Ik heb het al zo vaak tegen jullie gezegd, maar alle geestelijke waarheden ontvangen wij door openbaringskennis. Alle geestelijke waarheden. Ook in de weg van heiligmaking hebben wij die Heilige Geest, die lieve Heilige Geest nodig, die onze ogen opent, die ons in al de waarheid leidt. Nou, deze boodschap van Romeinen 6, die kan dikwijls voor ons opengaan in de weg van mislukking op mislukking. Dat ik in het leven met de Heere van nederlaag op nederlaag leef en dat ik verlang naar meer, maar het lukt niet, ik weet het niet meer. Juist in zo'n crisis wil de Heere dit hoofdstuk voor ons openmaken. Ik heb het misschien al eerder gezegd, maar in mijn leven heb ik heel erg in mijn gedachtenleven geworsteld. Ik zal het niet zo snel te kansel zeggen, maar ik wil vanavond gewoon nog eens eerlijk zijn, maar op het gebied van onreine gedachten. Op seksualiteit, ook toen ik getrouwd was, bij het kijken naar andere vrouwen enzovoort. Ik had daar geen overwinning over in mijn gedachtenleven. Ik kwam zelfs soms in mijn dromen s'nachts terug. En ik verlangde daarvan verlost te worden. En ik ging ermee naar een dominee en zeg, ach jongen, dat moet je nou tot je dood nog meetorsen, want de Heere wil ons laag bij de grond houden, dat we elke dag weer als een arme zonde naar het kruis kruipen om daar weer vergeving te mogen ontvangen. Dat was het antwoord. En toch gaf het mij geen vrede. En ik ben gaan bidden, ik ben gaan zoeken, ik ben gaan worstelen. En op een gegeven moment is er een heel eenvoudig voorval geweest, een keer een morgenbijeenkomst tijdens een bidstond. Wat eigenlijk in de kern licht heeft gegeven over Romeinen 6. Ik geloof niet dat ik het hier genoemd heb. degene die nog blijdenis kapitalisatie mogen geven, die hebben dat voorbeeld van mij al gehoord, maar dat is het bekende voorbeeld van de zendeling uit India, Dr. V.P. John. Wij hadden op een zaterdagmorgen hadden we een bidstond en daar kwam Dr. P.P. John, die wordt ook hier vaak in Nederland uitgenodigd voor de ondergrondse kerk van Jan Bor. En die gaf een bidstond en die ging met ons spreken over het stervende leven van de levende kerk. Het sterven van het eigen ik. En die vertelde het volgende voorval, en ik zeg er opnieuw bij, wij zijn dat niet gewend. Een toneelstukje over de Jezus uitbeelden, zijn wij niet gewend. Maar wat vertelde hij? Hij was 12 jaar oud en op een gegeven moment had de leraar afgesproken dat ze met de klas een stukje zouden voordragen voor de ouders over de kruising van de heer Jezus. En een van zijn vriendjes die werd met een touw vastgebonden aan het kruis. En Dr. P.P. John die moest als Maria met een cape voor het kruis verstaan. En drie andere vriendjes kregen een stok in hun handen en die moesten voor het kruis verstaan. Wat was er afgesproken? Die ouders zouden komen, de gordijnen die zouden dicht gaan, die zouden dicht zitten, de ouders zouden er allemaal gaan zitten. En er was er afgesproken dat als de meester het sein zou geven, dan zouden de gordijnen open gaan. En dan zou één van die soldaatjes, één van die drie, die zou dan zo doen. Als een soort beeld dat hij zou spugen in het aangezicht van een ander vriendje van de heer Jezus. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Heel de zaal is in vol, alles erop opgesteld. De meester doet de gordijnen open. En wat gebeurt er? Dat ene soldaatje, dat ene ventje, die rocheltypes, die spuugt midden in het gezicht van zijn vriendje. En dat vriendje wordt zo verschrikkelijk kwaad. En die zegt, wacht maar, als ik er straks af ben, zal ik je te pakken krijgen. Dit wetend, dat onze oude mens samen met Christus gekruisigd is. Ik ga het praktisch maken. De Heer liet me als het ware in een ogenblik zien, dat als ik ergens loop of ergens ga met mijn auto of fiets, en ik zie daar een mooie vrouw voorbij komen, en ik zeg, zo, dan kom ik van het kruis af. Ik geef toe aan zondige gedachten, maar dit wetend dat mijn oude Adams natuur, Arjenbaan, samen met Christus gekruisigd is, ik moet niet van het kruis afkomen, maar, zoals Paulus hier zegt in Romeinen 6 vers 11, houd er dan voor dat gij er zonder dood zijt. Reken jezelf als samen met Christus gekruisigd. We moeten niet van het kruis afkomen. Maar wat zegt Paulus in Romeinen 6 vers 2? Wij die er zonder gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dus er staat hier in de grondtekst een aoristus in hoofdstuk 6 vers 2. Dat betekent, voor eens en altijd is dat afgehandeld. We zijn voor eens en altijd gestorven. Uw oude Adam, die oude Adam, die oude mens, die leeft niet meer, die is gestorven. Wat u nog tegenkomt, dat zijn sporen van de oude Adams natuur. Maar die principieel is die oude Adam al reeds gestorven, als u de heer Jezus mag kennen. Dus, maar nog een stapje praktischer maken. In je huwelijk. Je man zegt wat, je bent het er niet mee eens, je springt uit je vel. En ineens, je komt daar een kippen, maar wat doe je niet? Je komt, wacht, innerlijk, hè? Je hoeft nog geen eens uit te trekken. Wacht, ik zal het je betaald zetten, ik zal het je strak. Je komt van het kruis af. Dus de Heere verlangt ernaar dat wij in de kleinste dingen van het leven het gekruisigde leven beoefenen. Niet wat ik wil en hoe ik er tegenaan kijk. Niet van het kruis afkomen, maar Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, toen de Heere mij deze openbaringskennis gaf en ik Romeinen 6 weer opnieuw ging lezen, toen is het voor mij steeds duidelijker geworden wat het betekent dat ik samen met Christus gekruisigd ben. En daar ligt nou eigenlijk het grote verschil toen de Heer dit voor mij openmaakte met die tijd daarvoor. Daarvoor was heiligmaking voor mij heel sterk moralistisch. Dit doen en dat doen, proberen een beetje te strijden, dat woordje proberen, dat verschrikkelijke woordje proberen. Ja, ik probeer. Maar het was mislukking op mislukking, het was nederlaag op nederlaag. Totdat de Heer dat geheim voor mijn zes opende en ik steeds meer ging verstaan wat het betekent om te leven vanuit het kruis. Niet meer wat ik wil, maar Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. Dus heiligmaking, lieve vrienden, dat heeft niks te maken met activisme of met allerlei regeltjes. Maar heiligmaking is ten diepste leven, goed luisteren, uit kruis en opstanding. Dat is eigenlijk heiligmaking, zo eenvoudig. En toch ook weer zo moeilijk. Toch weer zo moeilijk. Heiligmaking is in de kern wat er staat in Filippenzen 3 vers 10. Och Heere, dat ik u mag kennen in de kracht van uw opstanding, in de gemeenschap van het lijden uw dood gelijkvormig worden. Dus daarin staat kruis en opstanding. Nou, dit is misschien vanavond al heel veel. Maar dit is eigenlijk het geheim van het leven met Christus. Dat is eigenlijk het geheim van geestelijke groei. Ik weet het, tot nu toe hebben we best nog heel veel praktische avonden gehad. Heel veel dingen praktisch gemaakt. Geloofsgehoorzaamheid, de noodzaak van dagelijkse bekering. Maar als je echt wil weten, wat is in de kern geestelijke groei? Wat is in de kern heiligmaking? Dan is dat Jezus leren kennen in kruis en opstaan. Steeds dieper leren kennen. Daarom kon Paulus zeggen, ik wens niet anders te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat ging zo diep, wat Gerrit al zei, dat snijdt alles van ons weg. En wanneer alles van ons wordt weggesneden, en wordt weggekapt, en moet sterven, dan wordt Christus in ons zichtbaar. Dan wordt Christus steeds meer en meer in ons zichtbaar. Dus Golgotha is in ten diepste het geheim van alles. Nou, we gaan even kort pauzeren en we gaan even helemaal weer terug naar het begin. En dan wil ik met jullie graag de bijlage gaan bespreken. Jullie hebben een bijlage gekregen en er staan twee schema's op. En ik wil graag met jullie beginnen bij de rechtvaardigmaking door het geloof. Dus niet bij de heiligmaking door het geloof, maar de rechtvaardigmaking door het geloof. Dus dat is, welke box is dat bij jullie? 12:3. Ik heb jullie twee heel eenvoudige schema's gegeven. Waarin ik twee dingen vanavond ga uitleggen. Namelijk wat het betekent om gerechtvaardigd te worden door geloof. Dus ik ga vanavond ook weer even wat eerste beginsel doorgeven. En van daaruit gaan we naar de heiligmaking door het geloof. Als je bent, dan moet je maar meeschrijven, want ik ga dan alle teksten noemen die je thuis nog weer eens wat kan doorlezen en kan bekijken. Bij al die woorden, bij al die steekwoorden, geef ik jullie een paar teksten door. Als je nou boven de rechtvaardigmaking door het geloof zou je kunnen schrijven Romeinen 1 tot en met 5. Romeinen 1 tot en met 5. In de eerste vijf stukken, of de eerste vijf hoofdstukken van de Romeinenbrief, wordt er gesproken in de eerste drie hoofdstukken over de totale verlorenheid en verdorvenheid van de mens. En in hoofdstuk 4 en 5 wordt beschreven hoe we nou door het eenvoudige geloof in de Heer Jezus gered kunnen worden. Hoe we zalig kunnen worden. Als jullie, nou kan je het eigenlijk niet zien, want dat is eigenlijk een beetje jammer. Ik heb ook kopieën, daar staan ze naast elkaar. Maar als je nou bijvoorbeeld op de andere pagina kijkt. Onder Adam heb ik nu gezet zonde, maar bij het heiligmaken door het geloof staat de oude natuur, het eigen ik. Dus dat is het verschil. De Heer Jezus wil onze zonde vergeven. En hoe vergeeft hij onze zonde? Door het bloed dat reinigt van alle zonde. Romeinen 4 vers 7, dat kan je bij het bloed neerzetten. Bij Romeinen 4 vers 7 staat eigenlijk waar, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Het allemaal bekende voorbeeld. He, vanuit het Oude Testament, dat het volk Israël bloed moest strijken aan de deurposten van het hart. Van de deurposten. Maar zo wil de Heer ook Nieuw Testamentisch het bloed strijken aan de deurposten van ons hart. Op grond van dat bloed wil de Heer onze zonde vergeven. Waarom? Omdat de Heer Jezus plaatsbekledend zijn leven heeft gegeven. In onze plaats. Romeinen 5, vers 6 tot 8 zegt: want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons, of in onze plaats gestorven is, als wij nog zondaars waren. Dus de Heer Jezus, die heeft zijn leven gegeven. Hij heeft in onze plaats de straf willen dragen. Het bloed van de Heer Jezus heeft daar gevloeid aan het kruis van Golgotha. Hij heeft de toren van God gedragen. En dan kunnen wij vrijgesproken worden in ons leven. Wanneer wij onszelf eenvoudig toevertrouwen aan dat wat Christus aan het kruis al heeft gedaan. Als we ons eenvoudig toevertrouwen aan de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. Daarom staat er onder het kruis: Christus is voor mij gekruisigd. En wanneer ik dat in het geloof of door het geloof me mag toe-eigenen, want wat is geloof? Dat is eigenlijk niet anders dan vertrouwen, toe-eigenen. Luther zegt het. Het gaat niet zonder de bezittelijke voornaamwoordjes mijn en ons. Dus het gaat om het mijne. Ja, Heer Jezus, ook voor mij. Heer Jezus, wat u aan het kruis heeft gedaan, het is ook voor mij. Dat is geloof. Het mijne van dat wat Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan. Nou, wat is geloof in de kern? Dat is kennis en vertrouwen. Ik weet het. Omdat het in Gods woord is geopenbaard en ik vertrouw erop. En wanneer de Heilige Geest dat toepast in ons leven, wanneer de Heilige Geest dat bewerkt in ons leven, wat vloeit daaruit voort? Vergeving. Dan kan je bijschrijven Romeinen 3 vers 25. Er staat in Romeinen 3 vers 24 en 25, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van de rechtvaardigheid door de vergeving van zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God. En we hebben met elkaar in die eerste avond over de geloofszekerheid gezien. Daar waar een zondaar de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Goed luister hoor. Daar waar een zondaar de toevlucht neemt tot de Heer Jezus met al zijn zonden, zijn knieën buigt tot de Heer Jezus gaat, daar vindt de vrijspraak plaats in het hemelhof. En enigermate, bij de een helderder bij de ander, in zijn geweten. En dat wordt alleen maar sterker naarmate ik dat toevluchtnemend geloof meer en meer mag beoefenen. Nog een keer. Op het ogenblik dat ik vertrouw tot de Heer Jezus, klinkt de vrijspraak in het hemelhof, want de Heer Jezus treedt daartussen bij zijn vader en zegt: Vader, ik heb verzoening gedaan voor al zijn zonden. Klinkt daar dus vrijspraak in de hemelhof. Er is een blijdschap in de hemel over die zondaar die zich tot de Heer bekeert. Maar er vindt ook vrijspraak in ons geweten. Ik weet het. En bij de een is dat in het begin heel sterk. En bij de ander misschien wat minder sterk. Maar naarmate ik dat toevluchtnemend geloof steeds meer mag beoefenen, wordt die vrijspraak ook steeds helderder in ons geweten en in ons hart. En dat noemen wij de rechtvaardigmaking. Dat zou je kunnen Romeinen 4 vers 5 bij kunnen schrijven, waar het staat in de rechtvaardigmaking. Romeinen 4 vers 5. Laat ik dat toch vanavond ook even voor de toppers onder ons die daar nog mee zitten. Romeinen 4 vers 5, prachtige tekst. Romeinen 4 vers 5, luister. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, niet de nette kerkmens, niet de verbroken kerkmens, niet de zoekende kerkmens, die de goddeloze rechtvaardigt, die nou vanavond alles mist, die nou alleen maar zonde ziet en ongerechtigheid. Niet degene die werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Je wordt vrijgesproken van schuld en straf. En wat gebeurt er dan? Romeinen 5 vers 1 bij de bijstrijd. Dan krijg je vrede in je hart. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. O, wat een wonder. Dat de Heer ons vrede wil geven. Dat ik niet meer met angst en met beven en met schrik de toekomst hoeft in te kijken, want ik weet dat Heer Jezus mijn redder en zaligmaker is. Dat ik ook niet meer met schaamroep, nou dat misschien nog wel, dat je je ervoor schaamt, maar ook niet meer dat je met angst terug hoeft te kijken naar het verleden, want je weet dat Heer Jezus al jouw zonden hebt geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Micha 7 vers 19 zegt: De Heer Jezus heeft al die zonden in de zee gedempt of in de zee geworpen. Nou, als je dat mag gaan verstaan in leven, dan ontvang je vrede. Vrede in je hart. Vrede in je geweten. Oh, wat een wonder dat de Heer dat aan ons wil schenken. Nou, dat gaat dus over zonde en genade. En hoe wij nou vergeving kunnen krijgen door het bloed van de Heer Jezus plaatsbekleden aan het kruis van Golgotha. Nu gaan we naar de andere pagina. En dan ga ik even weer schrijven op het bord. Ik ga het even een beetje bevindelijk maken in de zin van onze ervaringskant. Ik heb een boom voorstellen.
Een champignon.
Is het een champignon, ja? Goed. Je komt tot geloof. Je mag in die tijd van de eerste liefde alles van de Heer Jezus verwachten. Je mag van de Heer Jezus zien. Het is wonderlijk. Er is vrede in je hart. Er is vrede in je geweten. En bij de een duurt het misschien langer dan bij de ander. Maar dan ineens, een paar weken later, of misschien was dat zelfs een paar dagen later, is de deur op slot. Er is een auto hier die binnen staat. Is dat van ons?
Ja.
Oké. Okay. Nou, als je deze wegzet, dan... Goed. Goed, nou, je... Dus wanneer je tot geloof komt, dan gaan heel veel dingen vanzelf. Je brengt misschien een bepaalde zonde, omdat de lust eruit weg wordt genomen. Je mag het in Jezus zien. Maar daar kan een periode komen dat we ineens weer geconfronteerd worden met de oude boezemzonden die weer levend worden. En de duivel die komt weer en zegt, denk je nou echt dat je dat tot geloof bent gekomen? Je gelooft het er zeker zelf in. Kijk eens hoe je met je man omgaat, kijk eens hoe je met je kinderen omgaat. En dan dreigen we te verzinken in de klacht van Romeinen 7 natuurlijk. Hè. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik weet het niet meer. Als je Romeinen 7 leest, dan staat er 32 keer ik. Het is iemand die zo wanhopig is. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade dan weer bij. Hopeloos. Ik ga proberen duidelijk te maken wat dan Romeinen 6 inhoudt. Als de Heer in ons leven gaat werken, dan gaat hij ons overtuigen van zonde. En dan begint hij vaak met hele uiterlijke zonde. Hele zichtbare zonde. Iemand die aan het gokken was, die wordt ineens niet meer achter de gokkast gezien. Iemand die verslaafd is aan drank, die laat zijn drank staan. En iedereen ziet het. Oh, op een verjaardag, eerste nou. Hij tankt er behoorlijk, maar het is voorbij. Dus hele concrete zonde die je duidelijk kan zien, die verdwijnen uit het leven. Maar dan vervolgens gaat de Heer dieper werken. En de Heer laat bepaalde zonden in het hart zien, waar je eerst zelf helemaal niet van bewust was. En misschien, goed, vul het maar voor jezelf in, maar waar je helemaal niet van bewust was, dat gaat de Heer eens laten zien, ook zonden die anderen misschien helemaal niet zien. Jaloezie, of geldgierigheid, of wat voor zonden dan ook. Maar als de Heer door zijn Heilige Geest dieper gaat werken, en nog weer verder gaat werken, dan ga ik toch eigenlijk zien, ja, maar wat is nou... Gisteravond had ik nog een gesprek met een jongen en die zegt, het grootste probleem in mijn leven is mijn hoofd en mijn zondige begeerte. De stam van de boom. Dus die drank en die geldgierigheid en die verkeerde onreine gedachten, dat is de uiting van een dieper liggende probleem, namelijk van mijn hoofd en mijn zondige begeerte. Dat leer ik in de weg van heiligmaking verstaan. Als ik tot geloof kom. Natuurlijk, dan kan je wel enige mate ermee geconfronteerd zijn. Maar juist in de weg van heiligmaking gaat de Heer dieper in je werk. En die bekende uitspraken die er vaak worden. Graag maar dieper in je mensenkind. En je zult nog meer gruwelen vinden. Dat wil eigenlijk zeggen, ja, maar het probleem zit veel dieper. Totdat de Heer ons, en dat woord heeft Gerard ook al gebruikt, totdat de Heer ons gaat laten zien dat het probleem is ons eigen ik. Of onszelf, of onze oude natuur. Of die oude Adam. Dat is het diepst liggende probleem. Alles wat in ons leven fout gaat, in het leven met de Heer, is het dieper liggende probleem, dat is mijn eigen ik. Mijzelf. Die oude Adam die zo sterk is. En Romeinen 6 geeft antwoorden op dit probleem. Op de kern van het probleem. Niet op hoe ik, laten we zeggen, van de drank afkomt. Ja, dat ook wel, maar in de kern. Niet praktisch onderwijs. Romeinen 6, vers 1 tot en met 11 is leerstellig. Het gaat over wat is er nou eigenlijk aan het kruis van Golgotha met ons ik gebeurd? Wat is er nou met onszelf gebeurd? Wat is er nou met die oude Adam gebeurd op Golgotha? En als jullie dan de schema's vergelijken, dan zie je onder dat kruis het grote verschil. Wat staat er bij de 1? Christus is voor mij gekruisigd. En wat zie je onder het andere kruis staan? Ik ben samen met Christus gekruisigd. En dat verstaan heel veel christenen ten diepste niet. Want het betekent dat wij samen met Christus gekruisigd zijn. Nou, ik ga het bekende voorbeeld weer gebruiken. De kracht van de herhaling. Ik heb hier een bladwijzer. Ik doe die bladwijzer in mijn Bijbel. Ik doe hem in een envelop. Ik stuur hem op. Naar het buitenland. Naar China. Waar ook naartoe. Overal waar deze Bijbel naartoe gaat, gaat die bladwijzer naartoe. Als deze Bijbel boven 1000 is, is die bladwijzer er ook. Als deze Bijbel boven Pakistan is, is die bladwijzer er ook. Als deze Bijbel aankomt in China, is deze bladwijzer er ook. En wat leert nou Romeinen 6? Wat met Christus gebeurd is, dat is nou ook met mij gebeurd, met de gelovigen gebeurd. Toen Christus gestorven is aan het kruis, toen zijn wij met hem gestorven. Wat zijn onze oude Adam is met Christus de dood in gegaan. En toen Christus uit de dood opstond, toen zijn de gelovigen met hem opgestaan uit de dood. En welk beeld symboliseert dat? De dood. Met Christus. De volwassen dood die symboliseert dat natuurlijk heel mooi. Hè? Dat je ondergaat in het water, in het watergraf. En als je in het water blijft, dan ben je van het leven verstoken van de zuurstof en dan ga je dood. Nou, wij zijn gestorven met Christus. Maar we zijn ook weer met hem opgestaan in een nieuw leven. En dan een stap verder en dan gaan we de derde, vierde les over nadenken. Toen Christus naar de hemel is opgevaren, hemelvaart, toen zijn de gelovigen met Christus naar de hemel gevaren. En onze geestelijke positie is dat wij met Christus al reeds gezeten zijn in de hemelse gewesten. Nou hoor ik u zeggen, ik begrijp er niets van, want ik ervaar daar helemaal niks van. Mijn oude Adam gestorven, je moest dus weten, hij is nog springlevend. Hij leeft zich nog uit in de zonde en toch kan ik niet ontkennen dat ik de Jezus ken. Maar mijn vriend, vriendin, hoe heb jij de Jezus leren kennen? Tot vergeving van zonde. O, zeg je, ik heb op hoop tegen hoop. Dwars tegen alle gevoelens en tegen alle aanklachten in, heb ik gevlucht naar de Jezus. O, ik voelde het niet, of in de zin van, alles kwam er tegenop, maar ik kon niet anders dan het voor waar houden wat God in zijn woord zegt. Dwars tegen mijn gevoelens en tegen alle klachten, aanklachten in. Heb ik het in alle eenvoud toegeëigend. Rechtvaardigen zal door het geloof leven, niet door het gevoel. Hoe zit het dan met heiligmaking? Niet anders. Het gaat erom dat we vanavond toe-eigenen, geloven, mijnen wat God in zijn woord zegt, als een feit. Ook als ik het niet voel, ook als ik het niet ervaar, ook als ik het niet leef, het is waar omdat God het in zijn woord zegt. En wat zegt God in zijn woord? Jouw oude Adam is al reeds gestorven. Nou, ik ga het proberen even, want dit, nou kan dat voor sommigen een beetje verwarrend zijn. Hoe zit dat nou? En ik weet het, daar kan je hele theologieën kan je over houden, je kan er heel veel over zeggen, maar ik probeer toch maar in alle eenvoud duidelijk te maken hoe het is. Die oude Adam natuur, ik spreek op die oude Adam, de eerste Adam, die is gestorven, die is dood. 2 Korinthe 5 vers 16, sorry, 2 Korinthe 5 vers 17, die zegt: in Christus zijn wij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 vers 17, een hele belangrijke tekst. Het oude is voorbij gegaan, is afgedaan, is gestorven, we zijn een nieuwe schepping. Dus we zijn een nieuwe mens. Maar, nu komt ie. Die nieuwe mens heeft te strijden met twee dingen. Met vlees en met geest. Er komt een tweestrijd in ons leven, in ons. Er komt een strijd tussen vlees en geest. En nou is het een beetje verwarrend, en dat is natuurlijk een beetje het moeilijke van de Romeinenbrief. Voor vlees wordt wel vaak gebruikt de oude natuur. Niet de oude Adam, maar de oude natuur. En de nieuwe natuur, de geest. Dat is vaak een beetje de verwarring. Maar nou roept de Heer ons op dat wij dit vlees kruisigen. Dat we sterven ons eigen ik. Dus voor vlees zou je nog kunnen zeggen ik. Dat het vlees gekruisigd wordt. En naarmate wij het gekruisigde leven leven, dat ons vlees gekruisigd wordt, zal dat nieuwe leven toenemen. Zal dat nieuwe leven gezien worden. Naarmate ik het gekruisigde beleven oefent, zal God mij vullen door de Heilige Geest. Dus de oude Adam die is gestorven, dat zegt Paulus in Romeinen 6 vers 2, dat zijn wij die er zonder gestorven zijn, hoe zullen wij dezelfde leven? Zien we in hoofdstuk 6 vers 6, dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn. Een aoristus, een afgehandelde zaak, voor eens en altijd gestorven met Christus. Nou, we gaan terug naar het schema. Heiligmaking door het geloof, niet door eigen pogingen. Wie van ons, wees eens eerlijk, heeft de laatste tijd geprobeerd in eigen krachten, door eigen pogingen, een ander leven te leiden. Allemaal in eigen kracht strijden, proberen. Mislukking, nederlaag op nederlaag. Ja, maar kunnen we daar gewoon verder blijven zonden? Dat zegt Paulus in Romeinen 6 vers 1. Hij zegt, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade des te minder wordt? Wat zegt de antinomiaan? Er zijn mensen in bepaalde kringen zeggen, het maakt allemaal niet meer uit. Jezus is voor onze zonden gestorven. We kunnen gewoon op zondag naar het strand gaan. We kunnen alles doen wat we willen. Want al onze zonden, daar is het Jezus al voor betaald. Het maakt niet uit meer hoe je leeft. Dat noem je antinomianisme. Antinomianisme. Dat betekent dus, ik leef gewoon lekker in de zonde. En het maakt toch niet meer uit. Maar Paulus zegt, volstrekt niet. In de Sabbataar zegt, dat zij ver. Dat kan niet. Wij kunnen niet in de zonde blijven leven. Wij die gestorven zijn, u bent gestorven. U leeft niet meer. Zegt Paulus, ook in Galaten 2 vers 20, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe kunnen we nog langer in de zonde leven? Nou, dat is een gruwel om nog langer in de zonde te leven. Dat kunnen we niet meer, want we zijn met Christus begraven. We zijn met hem gestorven en we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. Nou, de grote probleem is wat Dietrich Bonhoeffer in het prachtige boek De Navolging beschrijft. We leven vandaag de dag in een tijd van goedkope genade. Vind ik heel erg raar. Goedkope genade. Genade die niks kost. Genade waar mijn eigen ik er niet aan gaat. Gewoon, ik kan gewoon mezelf handhaven. Ik kan als christen gewoon allemaal doen en laten wat ik wil. En ik ga toch straks naar de hemel toe. Dat is goedkope genade. Goedkope genade. Genade die niks kost. Genade wat niks van mij vraagt. Ik kan gewoon mezelf handhaven. En ik leef mijn eigen leventje wel. En dan ik ben een kind van God. En ik kom toch straks in de hemel. Maar Bonhoeffer spreekt over pure genade. Wat navolging vraagt en wat het gekruisigde leven vraagt. Dat wij bereid zijn om ons eigen ik over te geven in de dood, in dat stervensproces. Want het kruis, wat is het kruis? Dat is een langzame, gestadige dood. Pijnlijke dood. Ik spreek vanavond over dingen die aangenaam zijn als het gaat over het kruis. Het is verschrikkelijk. Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Alles droogt er tegenin. En toch ligt daarin de bevrijding. Golgotha is bevrijdend. Want ik hoef het zelf niet meer te doen. Ik hoef niet meer een eigen poging te leven. Ik hoef vanavond met al mijn leegheid en mislukking maar één ding te doen. En dat is naar de Heer Jezus te vluchten. En zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u vanavond hebt laten zien dat ik niet meer leef. Maar heren, wilt u nou dat nieuwe leven in mij openbaren? Dus het probleem bij heiligmaking, natuurlijk, dat kan die concrete zonde zijn, dat kunnen die bladeren zijn, dat kunnen die takken zijn, maar de kern van het probleem in heiligmaking, dat is onze oude natuur, onze eigen ik. Is dat herkenbaar in ons leven? Nee, dat eigen ik. Dat eigen ik wat altijd weer op de troon wil zitten, wat altijd weer wil regeren. Maar dan wil je goed luisteren. Nergens in de Bijbel staat dat wij die zondige natuur moeten belijden. Wel onze zonde. Sommige mensen gaan samen naar bed en zeggen, Heren, ach vergeef het Heren dat ik zo'n slecht mens ben en dat ik vandaag weer zoveel zonde heb gedaan. Dat lezen we niet in de Bijbel. We lezen in de Bijbel dat wij niet onze oude natuur belijden, onze zondige natuur belijden, maar we lezen wel dat wij onze concrete zonde moeten belijden. Die we die dag gedaan hebben. En wat is nou het geheim van heiligmaking? Ik heb niet daar, op dit kruis heb ik niet gezet het bloed, maar het kruis. Het kruis is dus iets anders dan het bloed. En ik heb hier 3 exemplaren nog meegenomen van Mortsmenie, het normale christelijke leven, maar die beschrijft dit op indrukwekkende wijze. Het verschil tussen het bloed en tussen het kruis. Natuurlijk, het heeft alles met elkaar te maken. Maar het kruis is nodig, zicht op het kruis is nodig, tot bevrijding van de macht van de zon. Het bloed is nodig tot vergeving van de zon. Het kruis is nodig tot bevrijding van de macht van de zon. En wat is nou nodig? Wel, dat we gaan zien dat de Jezus vertegenwoordigend in onze plaats daarin gaan. Wij samen met hem als hoofd. En ik vraag vanavond heel veel jullie, maar anders moet je thuis, of dan moet je maar weer ook op het internet naluisteren. Maar als hoofd heeft Jezus ook mijn zondige natuur op zich genomen. Als hoofd van het lichaam. Als hoofd van de gemeente. Heeft de Jezus niet alleen onze zonde op zich genomen, maar hij heeft ook onze zondige natuur mee de dood ingenomen. En wat proberen we? Wij proberen vaak onszelf dood te maken. Ja, ik moet mezelf doden, ik moet die oude mens doden, ik moet die oude adem natuurlijk doden, ik probeer allemaal mezelf te doden. We zijn aan het vechten, maar je moet vanavond niet vechten, lieve vriend. Maar je moet vanavond ontdekken. Je geestelijke ogen moeten vanavond opengaan. En dat kan alleen Gods geest vanavond. Niet vechten, maar ontdekken vanavond dat Gods heilige geest het geheim van de tweevoudige boodschap van het kruis openmaakt. Dat ik vanavond voor het eerst in mijn leven iets ga zien wat het nou betekent dat mijn oude natuur samen met Christus gekruisigd is. Dus het gaat hier om identificatie. Zoals Christus daar gehangen heeft en gestorven is, zo kan ik mij en mag ik mij met Christus identificeren. Vereenzelvigen. Ik ben met hem gestorven. Toen hij stierf, toen stierf ik ook. Samen met Christus gekruisigd. We pakken nog even Romeinen 6 erbij. Romeinen 6. Samen met Christus gekruisigd. En dan zie je dat 2 woordjes onderstaan. Weten en rekenen. Dan pak je Bijbel er maar bij. We gaan eerst naar het weten kijken. Romeinen 6 vers 6. Dit wetende. Het begint dus met theorie. Het begint dus met kennis.
Het begint dus vanavond met, ik moet iets weten wat ik misschien nog nooit geweten heb. Maar vanavond mag ik het jullie doorgeven. Je moet vanavond weten. En ik mag het je vanavond zeggen. Dat jouw oude mens met hem gekruisigd is. Daar moeten we dus kennis aan krijgen. Dat moeten we dus weten. De Heer wil dat vanavond door de Heilige Geest voor ons openmaken. En dan komen we bij het tweede woordje, rekenen. En wij hebben het iets anders vertaald in de Statenvertaling, maar dan gaan we naar Romeinen 6 vers 11. Dus dan kan je bij het woordje rekenen, kan je schrijven Romeinen 6 vers 11. Alzo ook jullie. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Wat staat er in de grondtekst? Reken jezelf dood voor de zonde. Reken jezelf als samen met Christus gekruisigd. Niet doen alsof, ja, het is alsof ik gekruisigd ben. Nee. Je moet vanavond realiseren op welke bodem je staat. Je staat op overwinningsgrond in de zin van, ik ben met Christus gekruisigd en ik ben ook met hem opgestaan. En op grond van die berekening, als er staat reken jezelf, er staat logo niet zo maar iets, maar er staat iets met rekenen staat erin. Maar op grond van die berekening moet ik mij ook zo taxeren. Moet ik ook mijzelf zo beschouwen. Reken jezelf samen met Christus gekruisigd. Kom even bij het voorbeeld van Pieter John. Reken jezelf als samen met Christus gekruisigd. Houd het daarvoor dat gij er zonder dood zijn. Geef dus niet toe aan zondige begeerten. Maar reken jezelf als dood voor de zonde. Als een steen, als een lijk. Dat voorbeeld wordt ook vaak gebruikt, het voorbeeld van een lijk. Maar ik ben een lijk voor de zonde. De macht van de zonde heeft geen heerschappij meer over ons. Maar Christus heeft de heerschappij over ons gekregen. Nou, dat moet ik geloven. Dat moet ik geloven, dat mag ik geloven vanavond. Dat mag ik eenvoudig toe-eigenen vanavond. Ook als je gevoel er niet is. Ook als alles er tegenin gaat. Het is een opdracht. In de voortdurende tijd. Als je staat. Houd het daarvoor dat gij de zonde dood zijt. Is het geen aoristus. Is het geen punt. En het is vanavond misschien niet eenvoudig. Maar ik heb gezegd. Voor eens en altijd zijn we gestorven. Dat is een punt. Voor eens en altijd. Wij zijn gestorven. 2000 jaar geleden. Maar als hij staat, houd het daarvoor dat gij er zonder dood zijt, of reken jezelf als met Christus gekruisigd, dan is dat een voortdurende tijd. Elke keer weer. Het is geen feit, dat is niet van, oh, dat is één keer gebeurd en dat is voorbij. Nee, dat is een voortdurende tijd. Elke keer weer opnieuw. In je huwelijk, in je gezin. In de winkelstraat. Op je werk. In de contact met je collega's. Elke keer weer. Ik reken mezelf als samen met Christus gekruisigd. Ik reken mezelf als dood voor de zonde. Ook als die collega vervelend naar je toe komt. Ik reken mezelf als samen met Christus gekruisigd. Ik wil, Heer, ik verlang ernaar om niet uit mijn oude Adam-natuur op te treden. Maar Heer, ik verlang ernaar om geestelijk te reageren. Ik verlang ernaar om op een christelijke manier. Om met de zachtmoedigheid van Christus te reageren. Nou, naarmate ik dit door het geloof toe-eigen, naarmate ik steeds meer dit ga toe-eigenen met volle vrijmoedigheid, in het begin misschien vanavond met een bibberend hart, ja Heer, is dat nou ook, geldt dat nou ook vanavond voor mij? Ja, ook voor jou, dat je, al is het met een bibberend hart vanavond, iets tot die toe-eigenen mag komen, maar dat je steeds zekerder en steeds helderder deze boodschap toe-eigen, mijnt voor je eigen leven, naarmate je dat mag gaan doen, ga je ook steeds meer ervaren dat je deel krijgt aan de opstandingskracht van Christus. Naarmate ik mezelf doodrekend voor de zonde, ga ik steeds meer Gode levend voor Christus leven. Ga ik steeds meer mijn leven stellen tot wapenen van de gerechtigheid. Kortom, word ik steeds meer wapenen, dat is eigenlijk werktuig in het Grieks, vers 13. Word ik steeds meer een werktuig van de gerechtigheid. Word ik steeds meer dienstbaar voor God. Naarmate ik deze boodschap mag toe-eigenen, word ik steeds vruchtbaarder voor de Heer. Naarmate ik sterf, ga ik leven. Door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Tegen je gevoelens in. Tegen de aanklachten in. Mag ik geloven op grond van het woord. Dat mijn oude mens gestorven is. Nou, geloof, weten, rekenen. Dat alles door de Heilige Geest. En wat geeft dat? Overwinning. Romeinen 6 vers 12. Dat de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerte van datzelfde lichaam. De zonde heeft geen heerschappij meer in jouw leven. Jezus heeft heerschappij gekregen. Jezus is Heer van je leven geworden. Hij heeft heerschappij gekregen. En dat leidt tot overwinning. In vers 14 staat precies hetzelfde. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat een genade, wat een wonder. Dat ik niet meer in die helse klauwen van de duivel ben, in de macht van die boezemzonde. Maar dat ik mag weten dat Heer Jezus Heer is geworden, baas is geworden van mijn leven. En dat Hij alles voor het zeggen gekregen heeft. En dat naarmate ik steeds meer en meer met de Heer Jezus mag leven, ook die zonde daadwerkelijk niet meer heerschappij voeren over mijn leven. Nou, dit is het geheim van overwinning over zonde en overwinning over boezemzonde. Het kruis van Golgotha kan ons alleen bevrijden van die macht van de zonde. En dan staat er ook het woordje vrijgemaakt. Romeinen 6, vers 18 en 22. Zet het maar achter, dat woordje vrijgemaakt. Romeinen 6, vers 18 en 22. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zij gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. Vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. Dus dat is heiligmaking. Dat ik bevrijd word van de macht van de zonde. Ik word vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. En als ik dat mag ondervinden door de Heilige Geest, dan word ik een levende getuige voor Christus. Dan word ik vruchtbaar. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het in de aarde valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Dan word ik een levende getuige van de Heer Jezus Christus. Dus wat gebeurt er? Even praktisch. Er komt een verleiding, er komt een verzoeking op mij af. Er komt zonde op mijn pad. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan mijzelf al samen met Christus gekruisigd weten. En bidden of de Heilige Geest mij kracht wil geven. Of de Heer de angel uit die zonde wil weghalen, zodat ik niet tot zonde val. Of ik kan die zondige begeerte daarmee instemmen met mijn wil. En wanneer ik instem met mijn wil, dan zondig ik. Heb ik de vorige keer dat voorbeeld gebruikt van Jacobus 1. Er wordt gesproken over, in Jacobus 1 wordt gesproken over de bevruchting van zondige begeerten. Jacobus 1, vers 15. Maar laat ik beginnen bij vers 14. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dus de begeerte is de oorsprong. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dus er is een zondige begeerte. Of ik beoefen het gekruisigde leven en mag overwinning leiden. Ik geef niet toe aan die zonde, aan die begeerte. En mag ik overwinning ondervinden. Of ik leid het gekruisigde leven niet en met mijn wil stem ik ermee in. Ik stem toe met die zondige begeerte. Of die in mijn hart opkomt, dat ik dan naar iemand reageer op een verkeerde manier. En dan baart het zonde en de zonde baart de dood. Als ik erin door blijf leven, de eeuwige dood. Dus wij hebben een keuze tot zondig. In de zin van we hebben de Heer daarin nodig. Maar of we leiden het gekruisigde leven of we leiden het gekruisigde leven niet. En natuurlijk, de Heer wil dit alles voor ons openmaken. Het is onmisbaar om daarin ook de Heilige Geest te ondervinden en ook nodig te hebben. Ik ga het afsluiten. Met één definitie. Met Christus gekruisigd. Wat is het gekruisigde leven? Als je pen hebt, moet je maar opschrijven. Het gekruisigde leven. Dat waar mijn wil onderworpen wordt aan Gods wil, daar kies ik Gods wil in mijn leven. De strijd. Daar waar in de strijd, hè, tussen mijn wil en Gods wil. Dat is herkenbaar. Mijn wil strijdt met Gods wil. Daar waar ik in de strijd tussen mijn wil en Gods wil. Gods wil kies in mijn leven. Daar beoefen ik het gekruisigde leven. En daar ontvang ik ook kracht tot overwinning. En wil de Heer zichzelf openbaren in de kracht van zijn opstanding. Dus waar mijn wil onderworpen wordt aan Gods wil. Nou, het laatste puntje nog. Even heel kort, dat vind ik ook wel een heel belangrijk thema. Dat heeft ook alles te maken, dat gekruisigde leven, met het feit dat wij een rechteloze zijn. Dat kan zo zwaar klinken, hè? Dat we maar een rechteloze zijn. Maar ik heb hier een paar dingen. Mijn verhouding ten opzichte van mijn rechten. De vraag is vanavond, heb ik afstand gedaan van mijn recht om mijzelf te verdedigen? Mijn recht om begrepen te worden? Ja, maar ze begrijpen me niet. Mijn recht om dingen te bezitten. Mijn recht om met respect behandeld te worden, gerespecteerd te worden. Mijn recht om erkenning te ontvangen voor wat ik gedaan heb. Mijn recht om me beledigd of gekwetst te voelen. Mijn recht om boos te zijn of boos te worden. Mijn recht om te kiezen en mijn eigen keuzes uit te voeren. Mijn recht om van de mooie dingen te genieten. Mijn recht op mijn eigen financiën. Mijn recht op mijn eigen ambities. Mijn recht op comfort. Mijn recht op mijn eigen toekomst in te plannen. Mijn recht op privacy. Nou zeg je misschien vanavond, hier heb ik echt moeite mee. Hoe kunt u dit nou zeggen? Nee, het gaat erom dat wij die woordjes mijn recht goed bevatten. Natuurlijk mogen wij genieten van mooie dingen. Natuurlijk mogen wij mogen wij bepaalde dingen hebben. Maar dan moet je luisteren. Maar als het nou uitblijft, hè? Als God het nou eens anders beschikt. Als God het nou eens anders leidt. Als ik nou inderdaad geen comfort heb. Of als ik inderdaad geen gemakkelijk gezin heb in de opvoeding van de kinderen. Of als ik nou een keer krabbe kas zit. En een lager salaris heb. Of als ik nou een keer niet zoveel privacy heb. Als God het nou eens anders beschikt, word ik dan opstandig? Of is er de ootmoed in ons hart, is er de overgave? Dat is de vraag. Wordt mijn ik en worden dan mijn rechten aangetast? Gaan we dan zeggen, ja, hij of zij krijgt wel erkenning, ik niet, dat is niet eerlijk. Ik heb daar ook recht op. Nou, de Heer Jezus is daarin ons grote voorbeeld. Hij stond ook niet op zijn rechten, terwijl als er iemand was die ergens recht op had, was hij het wel. Dus onze grondhouding in ons, doen en laten, in hoe we met mee- en tegenvallers omgaan, dat is van belang. Hoe gaan we ermee om? Ben ik bereid om dat kruis te laten werken en zeggen, Heer, niet wat ik wil, maar wat u wil. Want in die onderwerping, daar ligt rust. Ik hou het niet bij.
Goed, moeilijk onderwerp na.